En vanavond gaan wij dan naar psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zijn heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgades al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Een psalm, een lied, zoals er zoveel zijn. Ook voor de kinderen van Korach, daar zijn er wat minder van. Ik heb u dat wel eens opgesomd, geloof ik. Het zijn er bij elkaar 9 en dit is de laatste die opgedragen wordt aan de zonen van Korach. U weet, die Korachieten, ik zeg het altijd kort, die Korachieten hadden er niet moeten zijn eigenlijk. Want Korach, Datan en Abiram, dat waren de opstandelingen, dat weet u. En Datan en Abiram, daar kwam niks van terecht. Die verdwenen levend ter helle en wat het maar was precies allemaal. En die Korachieten, om een of andere reden, werden in leven gehouden. En bovendien zelfs gewijd aan de tempeldienst. Dat wil zeggen, zij waren ooit in opstand tegen Mozes. Maar niettemin werden ze gewijd in de dienst aan de tempel. En zeker met betrekking tot allerlei culturele activiteiten. Om niet te zeggen, de muzen betreffende. Want hoe dan ook, ze hoorden bij de tempel. En ze zijn daarmee niet alleen een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Dat het naar de mens gesproken niet had kunnen zijn. Maar door de genade gods waren zij er toch. En bovendien waren ze specifiek gewijd aan de tempel. En dat maakte hen niet alleen tot een gelovig overblijfsel, maar zelfs tot een uitbeelding van het gelovig overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen als uitbeelding van de gemeente. Per slot, u en ik, wij zijn ook gewijd aan de tempeldienst. Dat wil zeggen, wij zijn zelfs een tempel. Dus sterker kan het ook, denk ik, helemaal niet gezegd worden. Eigenlijk moet ik zeggen, zo sterk kun je het niet zeggen, maar de Bijbel zegt het wel zo sterk. Hè? Wij zijn een tempel, wij horen tot het huis Gods, een volk van koningen en priesters enzovoorts. En wij zouden inderdaad, net als die Korachieten, zeg maar, zouden wij zingen tot lof en eer van God. Weet u wel, wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen en hoe dat maar heten mag. Kortom, er wordt gewoon gemeentelijke waarheid in uitgedrukt in deze Korachieten. En dan, ja, dan, natuurlijk, je hebt ook hier zelfs in zo'n klein psalmpje, heb je een zekere structuur. Maar eigenlijk kan je in één woord zeggen natuurlijk waar het over gaat, hè. Waar het over gaat is dat Rahab, Babel, de Filistijn, de Tyriër en de Moor, daarvan wordt gezegd dat ze in Jeruzalem geboren zijn. En dat is het hele verhaal eigenlijk. Dat er, laten we zeggen, vreemdelingen, om niet te zeggen vijanden, want daar lijkt het nog het meest op, dat die geacht worden het burgerschap van Jeruzalem te hebben ontvangen en daar ingeschreven te staan. Dat is eigenlijk de hele strekking van de psalm. Maar dat is natuurlijk wel merkwaardig, omdat we weten dat Babyloniërs en Filistijnen en Tyriërs en Moren, dat die nou eenmaal niet in Jeruzalem geboren worden. Bovendien, als het dan betreft Babel en Filistijnen, dan zijn ze in Babel geboren of in Filistea. Palestina heet dat gewoon in de Statenvertaling. Of waar ze dan ook maar geboren zijn, of in Tyrus of in Afrika. Morenland heet dat. Daar komen Moren vandaan. Ja. Soms meer dan je zou wenselijk achten. heb ik van iemand gehoord, maar dat doet er nou niet toe. Per slot loopt het tegen Sinterklaas, dus je mag er nou niks over zeggen. Maar vooruit maar weer. Zwarten dus, want Moor betekent gewoon zwart, hè. Dat weet iedereen die een zwarte kat heeft. Maar goed, ja. Witte katten, die moeten wel goed zijn. Maar toen maar. Kent u die nog? Dit. De witte katbatterijen. Die moeten wel goed zijn. Dat is van lang her, maar ja. Toen maar. Maar het blijft toch een beetje een raar verhaal natuurlijk. Bovendien, de hele psalm gaat over Jeruzalem. Het eindigt met zullen binnen u zijn. En dan gaat het dus over Jeruzalem. Het gaat over wat binnen Jeruzalem is. En het begint met zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Nou ja, bergen der heiligheid heb ik niet nagekeken of dat nog elders in de Bijbel voorkomt. Berg der heiligheid uiteraard wel, in het enkelvoud. Het heet zelfs de berg mijner heiligheid. En dan is het inderdaad Sion. Zo van blaas de bezuin te Sion, roep luide op de berg mijner heiligheid. Dat is Joël 2, schat ik zo, de eerste verse. Het is een van de synoniemen voor Jeruzalem. Dat wil zeggen, Sion is een van de synoniemen voor Jeruzalem. En Sion heet dan weer de berg mijner heiligheid. Het wordt geacht een berg te zijn en Jeruzalem ligt op een berg en wat het maar was. En die heilige berg wil zeggen dat het is een berg die aan de dienst van God gewijd is. Want dat is de betekenis van heilig. En daarvan staat dan zijn grondslag. De vraag is, wiens grondslag? En het antwoord is natuurlijk van de Heeren. Dat is het volgende woord namelijk in vers 2 inmiddels. In vers 1 wordt de spanning er nog even ingehouden, zo heet dat. Hè? Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De vraag is, wiens grondslag en welke berg is het? En dan staat er, de Heeren bemint de poorten van Sion. Dus dan heb je het antwoord op beide vragen. Het is de grondslag des Heeren en de berg zijner heiligheid is Sion. Dat het in het meervoud staat, nou, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Want het is er heus maar één, berg Sion. Maar dat zo'n woord in het meervoud staat, komt omdat dat niet een rekenkundig meervoud is. Ik zoek nog even naar de Nederlandse term. Het heet in het Nederlands een meervoud van uitgestrektheid. Dat wil zeggen, als iets groot is of groot geacht wordt te zijn, dan zet je het woord in het meervoud. Zonder dat je daarbij aan een meervoudigheid zou moeten denken. Het is een soort vergrotende trap eigenlijk. Je hebt water, je hebt ook wateren. Hoeveel wateren dan? Ja, dat is niet meer aan de orde. Veel. Iets groots is het dan. En dan staat het in meervoud. Zo kom je dat woord eeuwen ook tegen. De toekomende eeuwen duren samen net zo lang als die ene toekomende eeuw. Kan het ook niet helpen dat er hele boeken over geschreven zijn over hoeveel eeuwen er dan zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Nog onder een schuilnaam ook. Van een Belg was dat, weet je ook weer. Doet er ook niet toe. Maar het is een misverstand. Want het gaat gewoon over één toekomende eeuw. Maar omdat die nogal lang duurt, vooral het laatste stukje heeft iemand mij verteld. Omdat die nogal lang duurt, heet het dan eeuwen. Er komt geen eind aan namelijk. En daar vind je mooi het idee van meervoud van uitgestrektheid. Zo heet dat. Pluralis extensionis. Goh. Nou ja, zoiets. Dus de berg, het is gewoon de berg der heiligheid. Maar men zou die berg niet onderschatten. Daar is ook een goede reden voor. Al vind ik het jammer dat meteen aan het begin van zo'n psalm dan meteen te zeggen. Maar ja, die vraag die blijft knellen. Hoezo uitgestrekt heet toch nergens zo? Mijn commentaar daarop luidt gewoon. Het gaat ook niet over een letterlijk Jeruzalem. Het gaat over een veel groter Jeruzalem en over een veel groter Sion. Alleen ja, om dat meteen aan het begin van de psalm nou meteen vast te stellen, dat is nou ook weer zo wat. Maar Maar niettemin, daar gaat het over. En daar hebben we dus vanavond dus ook verder over. Hoezo meervoud? Nou, je zou er zelfs een meervoud in kunnen zien. Dan zijn het er twee. Maar ik zie dat er helemaal niet in. Ik lees erin die uitgestrektheid. Je kunt het niet tellen. Het is een Jeruzalem dat veel groter is dan dat Jeruzalem dat nu is. Of het Jeruzalem dat beneden is. Om enige nieuwtestamentische termen dan eerst maar even te parafraseren. Kortom, dat het gaat om de hemel, uiteindelijk. Daar kun je wel onderuit, als je wil, maar ik vind het nooit zo sterk. Je kunt er onderuit door te zeggen, nou ja, het gaat hier over heidenen in het duizendjarig rijk. Want ja, u weet dat er mensen zijn die willen graag gemeentelijke waarheid uit de Bijbel wegredeneren. In de eerste plaats uit het Oude Testament, daarna gewoonlijk ook nog uit het Nieuwe. Die houden daarna niks over. Maar ja, dat is hun probleem. Niet het mijne. Maar dat is wat ze doen. En dan zeggen ze, nee, het gaat over het duizendjarig rijk. Over het koninkrijk op aarde, straks in de wederkomst van Christus. En iemand die geloofd heeft dan deel aan de Messias. Dat wil zeggen aan het Messiaanse rijk. En dus staat hij daarin geschreven. En dan moet je Jeruzalem zien als uitbeelding van het Messiaanse rijk. Dat kan ook nog. Er zijn schriftplaatsen waar je dat aan kunt ontlenen. Maar ik blijf het een tamelijk onlogisch verhaal vinden. Hier, want ik denk dat gewoon op aarde letterlijk, dan zullen er ongetwijfeld gelovigen zijn uit Babel en uit Palestina en uit Tyrus en uit Afrika ook. Maar ik denk dat die lui dan toch gewoon op aarde ergens ter plekke geboren zijn, hoor. Hè? En als u dan zegt, ja, maar wedergeboren dan? Dan zeg ik, ja, toch ook hier beneden gewoon, of niet? En ze hebben toch ook gewoon aardsburgerschap? Want hemelsburgerschap, ik weet dat het een hoge drempel is voor velen, maar ik blijf het herhalen. Hemelsburgerschap is alleen maar voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. De hemel is niet beloofd aan de gelovigen in het algemeen. Het is wel beloofd aan gelovigen, maar dat was in het bijzonder. Dat wil zeggen, die eerstelingen van het nieuwe verbond, die op grond van hun eerstgeboorterecht bestemd zijn voor de hemel. En dat is het dan. Onder het motto, wat staat in Jesaja, God heeft de aarde geschapen voor de mens ter bewoning. En andersom, God heeft de mens gemaakt om op de aardbodem te wonen. En dat staat een paar keer in de Bijbel. En zo is het maar net. Vandaar dat sommige sekten dan wel stromingen ook inderdaad niet geloven in de hemelse toekomst van de gelovigen. Zoals bijvoorbeeld de Jehova's getuigen. Die komen we ze nog wel eens tegen. Dus dan kan je dat meteen navragen. Die verwacht het paradijs. Op aarde wel te bestaan. En niet naar de hemel, want ze hebben goede argumenten, bijbelse argumenten zelfs, waaruit blijkt dat een gelovige in de toekomst hier op aarde zal wonen. Nou ja, hier op een nieuwe aarde wellicht uiteindelijk, maar niettemin op aarde. En niet in de hemel. Wat die mensen doen met uitspraken uit bijvoorbeeld Efeze of Filippenzen of Colossens, ja, dat weet ik ook niet. Dat heb ik me nooit in verdiept. Ik heb me met die discussie nooit bezig hoeven houden. Maar er wordt wel gesproken over een hemelse toekomst. Maar die is niet voor de oud-testamentische gelovigen in ieder geval. En ook niet voor de gelovigen in, dan wel uit, de duizend jaren. Tenslotte, wie moet er dan op de nieuwe aarde wonen? Juist, dieren. Nou ja, daar heb ik wel eens iemand over gehoord, ja, dus dan schiet mij dat binnen. Maar wat moeten we dan op die nieuwe aarde wonen als alle mensen in de hemel zijn? Ik bedoel, de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert de uitzonderlijke situatie van die gelovigen uit onze bedelingen, die op grond van hun eerstgeboorterecht deel uitmaken van die ene gemeente die in de hemel is opgeschreven. Ik had het niet willen zeggen, maar nog. Maar het staat er nou eenmaal letterlijk zo en daar gaat het maar om. En vandaar niet maar de berg der heiligheid, maar bergen der heiligheid. Niet omdat het er meer zijn, maar omdat het groots is. Alles niet met die S erachter. Hè? Omdat het groot is. In ieder geval groots. Great is het, hè? In het Engels. Ja. De Heere bemint de poorten van Sion. Zo, dat is, die is ook aardig. De Heere bemint de poorten van Sion. Want dat begrip poort van Sion veronderstelt dus toch dat men er binnen gaat. Dit in tegenstelling tot de volgende versen die spreken over diegenen die geacht worden in Jeruzalem geboren te zijn. Dat staat er een keer of drie, in Jeruzalem geboren. Dan word je binnen de poorten geboren van de stad, om zo te zeggen. En wat hebben die poorten er dan mee van doen? Kortom, hier wordt toch gesuggereerd dat men op een of andere wijze daar binnen gaat. Weet je? En u weet, in Openbaring heb je nog... Niet dat het er veel mee te maken heeft, maar in Openbaring heb je nog zo'n visioen over een Jeruzalem enzovoort. En er wordt uitdrukkelijk over de poorten van de stad gesproken. En bovendien, als het gaat om de bouw van de stad, bijvoorbeeld in Nehemia, na de Babylonische ballingschap is dat, vind je uitdrukkelijk melding ook in de daad van de poorten. Via de poorten wordt controle uitgeoefend. Men is dat vergeten vandaag. Maar ik mag niet over politiek spreken natuurlijk, maar soms moet je wat uitleggen. Als je iets wil besturen, dan moet je zorgen dat je de in- en uitgangen bewaakt. Er staat zelfs zoiets ergens dat de Heer onze in- en uitgangen bewaakt. Maar daarmee wordt heerschappij, om niet te zeggen gewoon controle, uitgeoefend. Je moet toch weten wat er binnenkomt of wat je binnenlaat. En je moet ook weten wat eruit gaat en wat je eruit laat. Vandaar dat die Sovjets in de tijd de ijzeren gordijn optrokken, zal ik maar zeggen. Hoofdzakelijk om te zorgen dat er niemand zou weglopen. Want dat scheelt in de belastingopbrengst dan weer natuurlijk. Maar ook om te zorgen dat er niks in hun ogen vijandelijk binnenkomt, logischerwijze. Men sluit de grenzen. En u weet wat het probleem is in Europa. Men heeft de grenzen opengesteld, maar nou is het niet meer in de hand te houden. Het is makkelijk in de vakantie. Je kan nog eens ergens komen zonder veel problemen, maar ja, daar heb je het ook mee gehad. Ik weet niet of de voordelen opwegen tegen de nadelen, maar er is gewoon niks meer aan te doen. Het staat open. De grenzen zijn weg, de muren zijn weg, de poorten staan open. Maar een stad is een stad omdat die een muur heeft en omdat er poorten omheen poorten zijn, zodat gecontroleerd kan worden. Waarop bijkomt dat het woord poort zelf in het Hebreeuws wel degelijk ook de betekenis heeft van heerschappij. Heb ik u wel eens verteld, hè? Dat begrip Sar of Shar kennen wij als de naam van Sarah en we vertalen het zonder aarzelen met vorstin. En dat is het ook eigenlijk. Hè? Het is een machthebber. En macht wordt uitgeoefend via de poort. En daar gaat het om. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Eventuele andere steden dus blijkbaar. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. En dit is niet de normale uitdrukking voor Jeruzalem, stad Gods. Als het dan toch iets achter moet en de naam moet verbonden worden aan Jeruzalem, dan heet het de stad van David. Stad Davids. Behalve tegen kerst. Maar we krijgen eerst nog Sinterklaas. Hè? Dus behalve tegen kerst, want dan is stad Davids ineens Bethlehem. Maar in alle andere gevallen is het Jeruzalem. Zoek u het maar op in uw Bijbel, dat is echt waar. Bethlehem heet maar één keer de stad Davids, dat is in Lucas 2. En voor de rest, heel de Bijbel door, is de stad Davids Jeruzalem. Waarom ook niet? De stad heette Jebus en werd door David veroverd op de Jebusieten.
Ja.
En hij noemde dus dat Jeruzalem. In de betekenis van onderwijs van vrede. Dus je kan het niet echt mooi vertalen. Het betekent dat vanuit Jeruzalem vrede zou onderwezen worden over de hele wereld. Let op het begrip wijzen. Vanuit Jeruzalem zou er gewezen worden. Dat wil zeggen onderwezen worden. Elders heet het gewoon van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En wet is een ander woord voor onderwijs. Dus van Jeruzalem zal het onderwijs uitgaan. En het is onderwijs in vrede. De andere kant was die van ze zullen de oorlog niet meer leren. Weet u nog? En het zal gebeuren letterlijk. Nou ja, in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. In de openbaring van zijn koninkrijk. Wanneer de troon van David in Jeruzalem zal worden hersteld. Dat is in de wederkomst van Christus. En dan pas zal het de naam met recht dragen. Onderwijs van vrede. Tot nog toe was het de bloedstad. Zo heet het in de Bijbel. De bloedstad, ja. Maar zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. Niet o stad Davids, ook niet o stad van de grote koning. Dat zijn zo van die Bijbelse uitdrukkingen voor Jeruzalem. De stad van de grote koning, weet je wel. Van de Messias dus. En dat wijst ook terug op David overigens. Maar het heet stad Gods. Het bevestigt dat het dus niet om dat aardse Jeruzalem gaat. Dan had de stad van David moeten heten, denk ik. Maar stad Gods, dat wil zeggen, als je een hemels Jeruzalem kent, en ik mag aannemen dat we dat kennen, dan zou je ook begrijpen dat het daarover gaat hier. Dat zullen we ook laten zien. Sela wil natuurlijk zeggen dat het toch iets van doen heeft met de dagen van de wederkomst van Christus, en met de dagen waarin vanuit Sela, vanuit Petra, alsnog Jeruzalem op aarde gebouwd zal worden. Maar het is vanuit een hemelse positie, want u weet hoe het is. Ik zeg het nu samenvattend, om niet al te zeer te verdwalen. In Efeze staat dat God in deze en de toekomende bedeling alles tot één, het heelal, tot één zal verzamelen. Beide, want er zijn twee dingen, beide wat in de hemel is en wat op aarde is. En als wat in de hemel is onder het gezag, in de praktijk dus, de facto, onder het gezag van Christus geplaatst is, pas daarna zal zijn gezag hier op aarde gevestigd worden. Dat is in de volgende fase en feitelijk pas in de volgende bedeling. En op die overgang heb je van doen, inderdaad met Sela. Dat wil zeggen met Petra. Met de ondergang van de Joodse staat en de verzameling van een gelovig overblijfsel uit Israël in de woestijn van Edom. Gebergte Paran, dan wel gewoon Petra dus. Want daar komt het tot neer. Waarna van daaruit alsnog Jeruzalem zal herbouwd worden, dat inmiddels immers verwoest is. Maar dat is dan toch vanuit die hemelse positie, waar nog bij komt dat u en ik als gemeente, als hemels volk, betrokken zullen zijn in de eerste plaats bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En je kunt dus met recht spreken, vanuit de hemel wordt het werk op aarde gedaan. Onder het motto trouwens ook van u wil geschieden, eerst in de hemel en daarna ook op de aarde. Dat staat er niet letterlijk, maar impliciet staat dat er wel, hè? Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Dan moet het eerst in de hemel een feit zijn. En daarna zal het ook op de aarde een feit worden. En dat is de volgorde. Maar goed, daarna staat er, ik zal Rahab en Babel vermelden. Rahab is een synoniem voor, een alias eigenlijk, voor Egypte. Egypte wordt zo genoemd. Een paar keer. Niet zo vaak, maar een paar keer. En Rahab wordt het woord zelf, de naam zelf, wordt opgevat als het toenemen in macht, overmoedig zijn, arrogant zijn, als het positief moet, dapper zijn, maar ook voorbarig zijn enzovoorts. Dat wil zeggen, het is een arrogante figuur die Rahab. Daarnaast wordt de naam uitdrukkelijk gebruikt in de Bijbel voor ik weet niet hoe het in het Nederlands genoemd wordt. In het Engels las ik een dragon, een draak dus. Hè?
Hoe heet? 51 vers 9.
Ja.
Rahab uitgehouden die de zeedraak gewond
heeft. Een zeedraak, ja, dat is geen goed Nederlands woord, dus ja. Vandaar dat men niet te binnen wil schieten. Ik dacht zeemonster, maar dat is het dus. De zeedraak. Maar het is daar een aanduiding van Egypte. Daar zit een heel verhaal aan vast. Waarom dat zo is. Rahab als aanduiding van Egypte enerzijds. Maar als een zeemonster, een monster onder water. Anderszins, dat komt gewoon omdat ze... Dan laat ik het van de andere kant vertellen. Egypte... dat is dat land dat althans in Bijbelse tijd elk jaar weer onder water liep. En elk jaar weer opnieuw uit de wateren opreist, om zo te zeggen. Het lijkt dus op Nederland, denk ik. Maar goed, wij hebben de dijken omheen. En Egypte kent ook nogal wat dijken trouwens. En het is hier en daar ook moerassig. Maar het is een laag land en u weet hoe dat gaat. Dan stroomt die Nijl, daar heeft Egypte zijn bestaan aan te danken, verhaalt zijn. Anders zou het een woestijn zijn. En die Nijl die overstroomt het hele land. En men zegt dat het komt goed uit, want dan komt er verse grond op, of wat het maar wezen mag. Wij hebben in Nederland dijken aangelegd en nou zakt het land steeds dieper weg. Ja, had je die dijken maar niet aan moeten leggen, dan zou het af en toe overstromen en dan komt er weer eens wat grond bij. En dan moet u weer zeggen, ja, maar als er een grote storm komt, dan slaat het land weer weg. Dat is ook weer zo. En daarom hebben we er toch maar dijken omgelegd, maar het zakt langzamerhand weg. We halen van alles uit de grond, maar we stoppen er echt niks in. Dat mag trouwens niet eens. Dat is verboden. En als je er toch wat in stopt, moet je er administratie van bijhouden, hè? Ik weet niet precies hoe dat heet, maar je moet netjes papier bijhouden hoeveel je koeien uitwerpen, zal ik dan wel zeggen, enzovoorts. Hè. Maar ik vind het allemaal zo komisch, zo karikaturaal allemaal. Maar ja, zo is de wereld nou één keer. Hè. Ik kan het ook niet helpen, er schijnt niemand iets aan te kunnen doen. Maar Egypte was elk jaar onder water, kwam er weer uit naar boven. En dat is weer zo, als ik het heel kort vertel, omdat het dus daarmee een symbolische functie vervult. Het is namelijk een uitbeelding van deze wereld, die eigenlijk onder water zou moeten staan, maar die dan toch niettemin op den derde dag van de eerste bladzijde van de Bijbel, die op de derde dag dan toch weer uit die wateren naar boven gekomen is. Dat wil zeggen, er rust nog steeds een vloek op. En bovendien wordt die wereld hard geoordeeld moeten zijn en dus in de afgrond verdwenen moeten zijn. Dat is in de praktijk onder water. Egypte is een uitbeelding van die oude wereld die onder de macht van de zonde en van de Satan staat enzovoorts. En zie daar je zeemonster. Wij kennen hem trouwens ook als Neptunus. Weet je wel, dat is die met die drie tanden. Met die drie tanden, sorry. het is gewoon de duivel. Die het geweld des doods heeft en dus de macht van de afgrond gebruikt. Niet dat hij in de afgrond is, hoor. Hij is in de hemel, nog steeds. Maar het punt is dat die figuur van onder water, dat monster, Nessie heet hij ook, maar dat is in Schotland, hè, dat die een uitbeelding is gewoon van de duivel zelf. En daarmee van die oude wereld die in de macht van de boze ligt tot vandaag. Dat is wat het uitbeeldt. En vandaar dat Israël als volk van God daaruit, uit Egypte, geboren is. En bovendien ook eerst daarin in slavernij was. Want in deze oude wereld ben je in slavernij. Dan moet je tichelen strijken. Hè? Een van de oudste ambachten in Nederland, hoor, tichelen strijken. bakstenen maken. Want echte stenen zijn er niet. Hè? We hadden er een paar, maar die hebben de hunnebedbouwers gebruikt. Dus ja, er zit niks anders meer op. Toch. Dus die, uit de rivierklei en dan maar steentjes maken enzovoort. Hè. Maar in de Bijbel is dat een kwestie van slavernij enzovoort. En men moet eruit verlost worden, uit Egypte, per definitie. Het is trouwens ook niet voor niks dat de oudste, het oudste bouwwerk, en misschien moet ik zeggen de oudste bouwwerken op aarde, dat die inderdaad in Egypte staan. En dat ze de oudste zijn, komt gewoon omdat ze nog stammen van voor die tijd, van voordat het onder water liep. De hele wereld namelijk, bedoel ik nu. Hebben jullie die ook nog? Het is die oude wereld die zich demonstreert daarin. Nee, nee, heb ik nog wel een paar. Waarom denk je dat Israël naar Babel in ballingschap ging? En waarom Babel de moeder is van alle hoererijen en dat soort dingen? En waarom dat laatste wereldrijk ook, het antichristelijke rijk, Babel heet? Het is net zo'n land. Laaggelegen, moerassig en van oudsher bedreigd door de rivier. Niettemin, het leeft van de rivier, nou de rivieren, de Eufraat en de Tigris, maar aan de andere kant is het tegelijkertijd bedreigend. En het is een oude beschaving, maar ja, de menselijke beschaving begint daar eigenlijk min of meer, althans in de Bijbelverslag. Maar dat is niet voor niks zo. Omdat het zo'n plaats is uit die oude wereld. En je hebt er trouwens nog één, maar dat is iets kleinere schaal. Want naar men zegt, niet dat je alles moet geloven, maar naar men zegt, de oudste stad op aarde, of het waar is, weet ik niet, want ik heb altijd het idee dat men weinig verder zoekt dan alleen Europa en het nabije Oosten. Maar goed, de oudste stad op aarde wordt geacht Jericho te zijn. Maar ja, dat is dan ook de diepst gelegen stad op aarde. Dat ligt zo wat ongeveer, pak een beetje 400 meter beneden het Amsterdamse pijl. Dat in zichzelf trouwens ook al niet zo hoog was. Maar goed. Lager dan de zeespiegel van de Middellandse Zee bedoel ik. Dat is de laagste, maar het is tegelijkertijd de oudste stad. En het is niet voor niks dat er bij Jericho dus altijd van alles misgaat. Het is ook niet voor niks dat bij de intocht in Kanaan meteen Jericho verwoest moest worden. En raad eens wat ze er vonden, een Babylonische mantel. En toen ging het bij Ai ook nog fout. Daar komt het woord van een Ai. Dan gaat het mis, hè. Dat weet u toch, het is allemaal geschiedenis. Ik bedoel, die begrippen die komen steeds mee. Hè? En vandaar dat iemand in Jericho, die is dan blind of zo. Of iemand in Jericho, die wil de Heer wel zien, maar het lukt niet. Dus dan klimt hij maar in een vijgenboom enzovoorts. Een onvruchtbare uiteraard, want in Jericho is niet anders te verwachten dan dat. Je had er trouwens ook een bron, maar als je ervan dronk, ging je dood. Dat is in de oud-testamentische tijd al zo. Hebben we die nog? Tel ze maar bij elkaar op. Ze zijn een beeld van de oude, zondige wereld. Maar ze leggen de link naar die wereld van voor Adam. Die aarde die woestheid en ledigheid en duisternis was. Enzovoorts. Het had verdwenen moeten zijn in de afgrond. Maar God heeft het boven die afgrond uitgetild omdat hij er een werk aan doet. En om uit deze oude wereld alsnog een nieuwe schepping tot stand te brengen enzovoorts. Nou ja, dat is het dan eigenlijk. Hè? Rahab, het zeemonster. Maar het is gewoon Egypte. Nou goed, dat was uitgebreid genoeg, denk ik. Weer vers 4. Ik zal Rahab en Babel vermelden. Je wordt op je wenken bediend. Ze worden in één adem genoemd. Als de twee beelden van die oude wereld feitelijk. En ook als de twee moeders, om zo te zeggen, van Israël. Werd het uit Egypte geboren, daarna alsnog uit Babel, wat betreft het tweestammenrijk. En uiteindelijk uit Babel in de dagen van de wederkomst van Christus, in het antichristelijke rijk. Maar ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. En daarna staat er nog, ziet de Filistijn. Nou ja, dat waren de Filistijnen, dat waren de aartsvijanden van Israël eigenlijk. Dat weet u toch, hè? Ja. De Filistijn, dat was in het zuiden. Dat was de vijand in het zuiden. En dan had je, en dan heb je nog de Tyriër. En dat is de vijand in het noorden. Van Tyrus, weet u wel. Tegenwoordig Libanon. En dan heb je nog met de Moor. Dat is nooit helemaal zeker, hoor, dat die vertalingen. Men zoekt het gewoonlijk in het zuiden. Nee, het is nou niet de plek om daarover te spreken, maar dat kan slaan op Afrika. Men wijst dan gewoonlijk op Ethiopië, maar met geen andere reden dan dat in Ethiopië ook een oude cultuur, dus dan wel beschaving. Cultuur noemen ze meteen beschaving, dat begrijp ik ook nooit goed. Het kan toch een cultuur zijn van onkruid of zo? Nou ja, maar het heet dan beschaving. Die zou er dan geweest zijn en dus komt men daar terecht. Joodse bronnen melden altijd dat het begrip net zo goed kan slaan op India. Dus ver naar het oosten. Er is wat verwarring over altijd. Niettemin kom je dan toch bij, hoe moet je dat tegenwoordig zeggen, bij getinte mensen kom je eruit. Zijn getint. Vraag me af wat we volgend jaar weer moeten zeggen. Dat is allemaal verboden, hè? Zwarte Piet mag niet, zwart geld mag ook niet, maar je mag het ook niet witwassen. Dus ik weet het ook nooit goed.
Die hele woorden mag je niet gebruiken.
Hè?
Die hele woorden mag je niet gebruiken.
Nee, je mag de woorden niet gebruiken. Nee. Witwassen ook. Nou goed. Blanke vla hebben we het al eens over gehad. Hè? Dat mag, ja. Goed. Maar zoiets. Dat wil zeggen, dat is ook de vijand, maar het is gewoon nog weer wat verder weg. Maar het zijn spreekwoordelijke vijanden van Israël. Daar komt het op neer. En daarmee ook spreekwoordelijke vijanden dus van Jeruzalem. Maar van de eerste categorie, Rahab en Babel, staat, ik zal ze vermelden onder degenen die mij kennen. En kennen betekent nog altijd kennen. Dat wil zeggen deel hebben aan, hè? Gemeenschap hebben met. En daarna nog, met andere woorden, zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. Zodat je het parallelisme zou moeten herkennen, de beide zinnen bij elkaar optellen. Dan krijg je Rahab en Babel en de Filistijn, de Tyriër en de Moor. Ze horen tot degene die mij kennen. Kortom, deze zijn al daar geboren. Waar? In Jeruzalem. Nou ja, dat kan helemaal niet natuurlijk. Kijk, dat je nog eens als buitenlander, als allochtoon heet dat met een plechtig woord, ik vind het een heel goed woord, dat je nog eens als allochtoon komt binnen de poorten van Israël, hoef je niet al te letterlijk te nemen, ja, dat kan nog, maar dan ben je dan nog niet geboren. U weet wat de wet zegt, het is voor iedereen, het is een eeuwig verbond. Dus ook meervoud, heeft ook met uitgestrektheid van doen, hè, trouwens. Niet meervoud, maar het heeft van doen met uitgestrektheid. Eeuwig verbond voor iedereen, ook voor de vreemdeling binnen uw poorten. Dat wil zeggen, de allochtonen die leefden te midden van Israël, werden geacht te assimileren. Hoe heet het tegenwoordig? In te burgeren. Zij burgeren in. Dat wil zeggen, ze gaan leven als burgers van, volgens die beginselen. Het is een goed woord eigenlijk, maar vroeger heette dat assimileren. Nou ja, dat komt wel uit de Franse tijd misschien nog wel dan. Maar voor hen golden dezelfde rechten en plichten. U weet, dat is bij ons in Nederland niet zo, hè? Ze wilden niet dezelfde rechten en plichten. Nee. Nee. Het is echt niet. Er moet bij ons gediscrimineerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt. Als je personeel wil aannemen, dan moet je zoveel blanken en zoveel zwarte in dienst hebben, en zoveel kreupelen en zoveel blinden. En wat het maar was allemaal. Dat wordt allemaal op toegezien. Ja, dan moeten 50% vrouwen moeten dat zijn. Als dat niet zo is, dan krijgen de vrouwen weer de voorkeur. Ze kunnen verder niks. Maar ik bedoel, je kan er verder niks mee. Oké, zie je dat er gediscrimineerd wordt?
Dan krijg je wel subsidie op, dus.
Ja. Dat is ook discriminatie. Als je een subsidie opkrijgt. Het past ervan.
Helaas, een vrouw ja. krijgt
niet
geen subsidie.
Nee? Dan moeten wij maar aan onszelf betalen. Nou ja, toch maar weer. Ja. Jammer dan, maar goed, die vreemdelingen binnen de poorten waren dus heus ergens anders geboren. En hoewel ze deel kregen dan misschien aan wat het Nieuwe Testament noemt het burgerschap Israëls, dat kan dan wel zijn, dat was ook zo, maar niettemin, ze waren daar niet geboren. Rut was in Moab geboren, daarom was ze Moabitische. En zo verder, dat begrijp je toch, hè? Ja. Nou, maar hier staat gewoon, deze is al daar, namelijk in Jeruzalem geboren. En als je dat nog niet uit vers 4 haalt, dan wel uit de volgende versen, want het wordt een paar keer herhaald. En van, of namelijk is het dan, begin van vers 5, van Sion, dat is dus nog steeds die heilige berg, dan wel Jeruzalem, van Sion zal gezegd worden, die en die, zo en zo, wie het maar is, die en die, is daarin, dat wil zeggen, is in Sion geboren. En mocht daar twijfel over bestaan, of dat wel zo is, staat er, en de Allerhoogste zelf, want daar kun je dus nooit meer onderuit, de Allerhoogste is al voldoende, maar dan nog hoogstpersoonlijk, hè? De Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. En in de praktijk zal dat dus bevestigen dat ze in Jeruzalem, in Sion, geboren zijn. En dus, vers 6, de Heere zal hen rekenen. Rekenen in de zin van boekhouden is dat, hè? De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren. En daarmee en zo bevestigt de Allerhoogste zelf dat Egyptenaren, Babyloniërs, Filistijnen, Tyriërs en Moren geboren zijn in Jeruzalem. Nou ja, dat is toch, lijkt mij, merkwaardig. En zoals ik al zei, je kan dat onmogelijk, lijkt mij, je kan dat onmogelijk van toepassing brengen op de 1000 jaren. Dat we wedergeboren mensen hebben, maar die zijn dan toch niet in Jeruzalem geboren. Of je moet afspreken dat je onder die uitdrukking in Jeruzalem geboren, dat je daaronder gaat verstaan, zo iemand is wedergeboren. Maar ja, dan hebben wij het afgesproken. Zo doen theologen dat overigens. Die spreken onder elkaar af wat ze onder bepaalde uitdrukkingen zullen verstaan. Maar ja, zo mag je dat natuurlijk niet doen. Ze zijn in Jeruzalem geboren. En toch, de Bijbel spreekt hierover en gebruikt ook dezezelfde termen. Namelijk, de Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. En dan staat er, en de zangers gelijk de speellieden met schaders al mijn fonteinen zullen binnen u nu zijn. Zodat vrezen valt dat onder die zangers en speellieden hier en daar, dus wat Egyptenaren, Babyloniërs, Filistijnen, Tyriërs en Moren zich bevinden. Toch? Want je moet het bij elkaar optellen. Het is maar één nogal statische gedachte. Hier wordt niet een verhaal verteld, hè? Overigens, als je de psalm indeelt, dat werd zo begonnen, als je de psalm indeelt, oké, dat kan ook. Je vindt in vers 1a heet zoiets, vind je de introductie, een psalmlied voor de kinderen van Korach. En dan gaat het verder met, wat ik dan toch maar gewoon weer inleiding noem, vers 1b, zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. En die staat tegenover wat ik dan de uitleiding noem, want hoe noem je dat anders? Tegenover een inleiding staat een uitleiding. Zo heet het toch? En dat is vers 7. En de zangers gelijk de speellieden met schaders al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. En dan daartussenin vind je in vers 2 en 3 de woningen van Jacob. Namelijk de Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. Over Sion dus. En dat eindigt dan met Sela, maar het zijn de woningen van Jacob. Het wordt aan Israël toegeschreven dus. En dan heb je daar tegenover het andere deel, dat is dus vers 4 tot en met 6. Dat deel eindigt dan dus ook met Sela. Dan zie je dat de indeling dus ook klopt. En daar gaat het niet over woningen van Jacob, maar gaat het over woningen der heidenen. Bijvoorbeeld Rahab, Babel, de Filistijn, Tyriër en de Moor. Waarvan uitdrukkelijk wordt gezegd, en bij herhaling, ja, die horen in Sion thuis. En daar gaat het maar om. Wat eerst wordt toegeschreven, zonder nadere toelichting overigens, aan Jacob. En nadere toelichting behoeft het uiteraard niet. Het is de Israëlitische hoofdstad van oudsher, sinds David. Maar wat eerst wordt toegeschreven aan Jacob, wordt daarna toegeschreven aan heidenen die geacht worden daar te wonen. Nou ja, wij vinden wel enige schriftplaatsen dien aangaande. Maar dan moet ik u meenemen naar het Nieuwe Testament. Dat kan moeilijk anders, want ik zei al, het kan helemaal niet over een natuurlijk en aards Israël gaan, want daarop zijn die woorden helemaal niet van toepassing te brengen. Maar wij hoeven ze ook niet van toepassing te brengen. De Bijbel brengt die woorden van Psalm 87 van toepassing op de gemeente van vandaag. En dat gebeurt met de grootste nadruk en nogal uitgebreid, als u mij vraagt, in Hebreeën hoofdstuk 12. We hebben nog wel wat andere schriftplaatsen ook. Maar in Hebreeën 12 zijn we min of meer, nou ja, dat was in hoofdstuk 10 eigenlijk al, waren we eigenlijk al aan het eind van de leerstellige uiteenzetting, om zo te zeggen, van de brief. En de leerstellige uiteenzetting houdt in dat het oude verbond beëindigd is en dat wij als gelovigen leven onder het nieuwe verbond. Dat we dus niets van doen hebben met oud-testamentische inzettingen, maar wij leven onder nieuw-testamentische inzettingen. En het wordt geïllustreerd bijvoorbeeld aan de hand van de grote verzondag, waarbij het heilige der heiligen de uitbeelding is van dat nieuwe verbond. En waar de apostel schrijft in hoofdstuk 9... dat er al in de wet staat dat als er een keer dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, namelijk door de hoge priester, eenmaal per jaar, grote verzondag, dan moet de dienst in het heilige gestopt zijn. Kun je het je voorstellen? Over het heilige, u weet wel, met de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en de gouden wierook, reukwerkaltaar, reukofferaltaar heet dat. Daaraan moest elke dag dienst gedaan worden. Dat heet 24-7, heet dat tegenwoordig. Dat wil zeggen, continu. Dat moest in de gaten gehouden worden, enzovoorts. Alle dagen van het jaar. En er dient nergens toe. Het is voor het ritueel. Maar het moest gebeuren. En er komt de grootste feestdag van het hele jaar. En die begint dan met dat de dienst gestopt moet worden in het heilige. En dat is dan weer zo, omdat het de dienst in het heilige vervangen wordt door een dienst in het heilige der heiligen. Niet maar door de priesters in het algemeen, maar de hoge priester hoogst persoonlijk. Die heb je toch, hè? En in Hebreeën 9 staat dat dat een uitbeelding is van het oude en het nieuwe verbond. Als een keer het nieuwe verbond aanbreekt, dan moet het oude stoppen. En als wij eenmaal leven onder het nieuwe verbond, worden wij geacht ons niet bezig te houden met een dienst onder het oude verbond. Hoezeer die ook te verdedigen zou zijn en hoezeer die dan ook van God was ingegeven, op grote verzondag stopt dat. En de strekking van de Hebreeënbrief is ongeveer deze. De hoge priester is ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelf. Het is dus grote verzondag, totdat hij weer daaruit komt, laatste vers van Hebreeën 9, tot aan zijn wederkomst. En in die tijd is er dus geen sprake van dienst in het heilige. Wij leven niet onder het oude verbond, wij leven onder het nieuwe verbond. Met heel andere beginselen. En dan ben je in hoofdstuk 10. Met als strekking laten we dan met vrijmoedigheid ingaan in het heilige der heiligen op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel enzovoort. Dat is door zijn vlees. Laat ons die onderlinge bijeenkomst ook niet nalaten. Dat soort dingen meer. En dan krijg je hoofdstuk 11... waar dan een voorbeeld gegeven wordt van hoe dat eruit ziet. Leven uit geloof. Want dit is leven uit geloof, hè? Krijg je hoofdstuk 11 met oud-testamentische voorbeelden. En dan krijg je hoofdstuk 12 met een aanmoediging die zegt: laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is dus niet onder de wet, maar onder de genade. Want zo begint Hebreeën 12. En bovendien zegt het erbij, bovendien, wij zijn onderweg naar zo'n stelling. Dus je kan je beter onderwerpen aan de opvoeding die je krijgt. Want er wacht een erfenis op je. Dat is het eerste deel van Hebreeën 12. Daarna gaat het verder met dat niet iemand, vers 16, dat niet iemand zij een hoereerder gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Ik lees het nu op de goede toon. Die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want over eerstgeboorte ging het al. Het ging over een erfenis. Ook genoemd loon trouwens, maar vooruit. En je zou niet het voorbeeld van Esau volgen. Die maalde niet om dat eerstgeboorterecht. Want, zegt de apostel, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd. Dat wil zeggen, hij bleef een zoon van Isaac, maar het eerstgeboorterecht ging naar zijn broer, naar Jacob. En er was niks meer aan te doen. En hij raakte dus zijn eerstgeboorterecht kwijt. Dat kunnen wij dus ook kwijtraken, want als we niet leven uit geloof, binnen het kader van deze Hebreeënbrief, als we ons stellen onder de wet in plaats van onder de genade, kan je je erfenis dus wel vergeten. He? Ja, zo simpel is het. Het zijn ernstige woorden, maar lees die hoofdstukken maar hoe ernstig ze zijn. Hoofdstuk 12 eindigt niet voor niks met, want onze God is een verterend vuur. Gezegd tot gelovigen, hoor. Zie? Ik bedoel, er is geen andere mogelijkheid. We zijn kinderen Gods. Als je Goden wel behagelijk wil wandelen, om een volstrekt bijbelse uitdrukking te gebruiken, dat kan niet onder de wet. Trouwens, zoveel door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet, schrijft Paulus aan de Galaten. En andersom, zoveel door de geest geleid worden, zijn zonen Gods, schrijft Paulus aan de Romeinen. Enzovoorts. Hè? Dat moet duidelijk zijn, het staat overal. En dan gaat het verder in een, binnen de stijl van de Hebreeënbrief gaat het dus verder met weer een voorbeeld uit het Oude Testament. Symboliek namelijk, want die hele Hebreeënbrief is opgehangen aan oud-testamentische symboliek. En de aardigheid daarvan is weer dat wij aan de ene kant uit de Hebreeënbrief leren dat wij dus niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Maar aan de andere kant leren we er ook uit hoe dat zit met die oud-testamentische symboliek. Omdat het ons uitgelegd wordt. Niet alles, maar enkele in het oog lopende dingen. En daardoor leren wij hoe dat werkt. Hoe dat functioneert. Nou goed, dus dan krijgen we nu nog een voorbeeld. Vanaf vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en tot de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Wie dan wel? Zodat gij zijt niet gekomen tot, en de volgende beschrijving. Wie dan wel? Nou ja, de Israël in oud-testamentische tijd, zij kwamen tot de tastelijke berg. En de beschrijving, die vind je daar ook. Het is, zal in uw Bijbel waarschijnlijk ook wel schriftverwijzingen onderstaan naar Exodus 19 enzovoort staat. Ja, precies. Exodus 19 en Deuteronomium 5. En daarna Exodus 20. Nog zo het een en ander. Want daar wordt dat beschreven. Wat beschreven wordt hier is de situatie van de wetgeving. Waarbij Israël verzameld was rondom de tastelijke berg. Dat neemt niet weg dat als ze hem zouden aanraken, zouden ze dood neervallen. En alle andere gebeurtenissen daarbij, die waren ook niet zo prettig. Het brandende vuur, duisternis en onweder. De suspense, heet zoiets. Hè? Alles schrik aanjagend, want dat is de wet. Iemand zei, dat is de Heer. Nou ja, als je niks van hem wil weten, dan is dat zo, ja. Maar dat is de wet. Schrik, je moet er toch niet aan denken dat je daaronder zou moeten leven. Dat is volstrekt onmogelijk, zei Petrus. Bovendien, je wordt er stekenblind van, zei Paulus. Ja, het kost je jaren om dat alsnog in te halen. Als het dan lukt. In het geval van Paulus, ja. Zeker wel. Maar gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Die tastelijke berg heet Sinaï. Niet voor niks afgeleid van het woord voor doornstruik. Een doornige berg dus, eigenlijk. Dat klopt ook, want het was ook de plaats waar die brandende braambos was. Hè? Waarom dat een braambos is? Ik denk alleen maar vanwege de alliteratie, hoor. Een brandende braambos. Want het idee is gewoon een doornstruik, iets met doornen eraan. En als je nu naar de zogenaamde Sinaï gaat, laat je de zogenaamde braambos ook nog zien, hè? Dat is voor de toeristen. Hè? Hoe heet dat? De Katharinenklooster of zo? Klopt wel, hè? Maar het is de verkeerde locatie, maar dat maakt voor de toeristen verder niks uit, natuurlijk. Maar goed, het gaat om die locatie. Die berg was bij die brandende braambos. Toen de heer Mozes riep bij die brandende braambos, zei hij ook, je moet Israël gaan halen en dan weer hier terugkomen bij me. Men leest eroverheen, maar het staat er echt. Ja. Maar wij zijn niet gekomen tot die situatie. En die situatie wordt nog verder beschreven in vers 20. Want zij konden niet dragen, verdragen noemen wij dat. Hè? Zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Enzovoorts. En Mozes zeide, zo vreselijk was het gezicht. Hij zei, ik ben gans bevreesd en bevende. Daar was niks prettigs aan. En dat is dus het oude verbond. Want ja, anders heb je de voorgaande 11,5 hoofdstuk niet begrepen dus, hè. Daar gaat het over waar we niet bij thuis horen en wat we niet hebben ontvangen. Dat is de wet. Maar wij leven onder het nieuwe verbond. Waarmee nu alsnog gezegd wordt hier dat die wet onverdraaglijk is. En het wordt dus toch vrezen en beven en wat dan ook. Want het komt niet goed. Maar wij zijn niet gekomen tot de tastelijke bergstaten, maar tot de berg Sion. En de aardigheid daarvan is dat je de ellipsis moet invullen, heet zoiets taalkundig. Dat wil zeggen, er zijn woorden weggelaten, maar als je de tekst bestudeert, vul je ze in. Ja. Nee, dat is een manier om iets. Als het iemand werkelijk interesseert, begrijpt hij het wel. En als het iemand er toch niet interesseert, hoeft hij het ook niet te weten. Het punt is namelijk dat wij in vers 18 invullen. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï. En in vers 22 staat bij welke berg we dan wel gekomen zijn. Ook een berg. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Want dat het parallele zinnen zijn in antithese, logische wijze. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Maar als je het onder elkaar wil zetten, die beide zinnen, dan mis je in beide zinnen een woord. In de een mis je de naam Sinaï en in de andere mis je, vanwege de tegenstelling, ontastelijk. En dan kun je zeggen, ja, maar waarom kan het dan ook niet tastelijk zijn? Dan zeg ik, dan staat het woord er compleet overbodig. Dan betekent het namelijk niks. Als in vers 22 niet zou moeten zijn ontastelijke berg, dan staat het woord tastelijke berg, tastelijke dus in vers 18, volstrekt voor de flauwekul. Dan betekent dat woord daar ineens niets meer. Natuurlijk was het een tastelijke berg. Het zou misschien nog wat betekenen als het zou betekenen dat ze hem moesten aanraken. Maar dat moesten ze nou juist niet. Dus ja, dan betekent het woord ineens niks. Tenzij dan in vers 22 het tegenovergestelde moet worden ingevuld. En dat moet ook, want het gaat daar meteen over hemelse dingen. Kortom, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Maar er bestaat een tastelijke berg Sion. Dat is gewoon Jeruzalem. Maar er staat impliciet, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Dat wil zeggen, die berg Sion tastelijk, die is kennelijk een uitbeelding tegelijkertijd van iets hogers dan die tastelijke berg. En wat dat is, staat er gewoon bij. Het heet namelijk de stad des levenden gods. En daar heb je stad gods, dus uit Psalm 87. De stad gods heet het daar. Merkwaardig wijze. Maar hier heet het ook zo. En de stad des levenden gods, dat wil niet zeggen dat God dus niet dood is, maar leeft. Het wil zeggen dat God wat doet. De levende God is een God die iets aan het bewerken is, om zo te zeggen. Een werkzame God. En we zijn tot die stad gekomen. Dat wil zeggen een ontastelijke stad. En daarna heet het tot het hemelse. En hier staat dus toch het woord ontastelijke. Want het hemelse is dus het ontastelijke. Heb je dat? Je zou die uitdrukkingen weer onder elkaar moeten schrijven. Het hemelse, en nu heet het Jeruzalem, in plaats van Sion. Maar dat maakt in de praktijk geen verschil. En de vele tienduizenden, waarom die tien eruit gevallen is in de Statenvertaling, dat heeft iets met grondteksten te maken, met de Textus Receptus, maar het had moeten zijn tienduizenden der engelen. Engelen dus kennelijk in de zin van hemelse wezens. Die uitdrukking is ook een beetje vreemd, eigenlijk. Maar dat komt omdat die ontleend is aan Daniël 7. Dat staat er niet bij in mijn Bijbel, maar het is zo. Daar heb je zo'n hemels visioen, waar de oude van dagen is en voor hem verschijnt de zoon des mensen. En het is met de tienduizenden heiligen staat er, geloof ik, daar. Staat niet engel, maar weer wat anders. Maar het punt is dat wat er ook staat, het is een uitbeelding van de gemeente. Die tienduizenden heiligen, of die tienduizenden engelen, maakt niet zoveel uit. Het zijn hemelse wezens die hem dienen en die geheiligd zijn. En reeds in Daniël 7 is dat een uitbeelding van de gemeente. Waar immers een troon gezet wordt, zoek het maar eens een keer op. Er wordt een troon gezet. En wat staat er? Het gericht zette zich. Tronen. En het gericht zette zich. Wie dan? Wie zijn die lui? En dat staat er niet bij, maar het antwoord is uiteraard de gemeente. En zo wordt de gemeente daar dus verborgen, hè? Staat verborgen in dat hoofdstuk. En daar verwijst dit naar. En dan weer verder. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Hetgeen min of meer synoniem is met de Raad van Oudsten, zoals we die kennen uit, wat was het nummer hier, geloof ik, waar die Raad van Oudsten in Israël werd ingesteld. U weet wel, die 70. Maar die zijn ook een beeld van de gemeente. Men zegt het is de volksvertegenwoordiging en dat is in zekere zin zo. De algemene vergadering. Daarna heet het ook de gemeente. Maar letterlijk, dat woord gemeente betekent de uitgeroepenen. Ecclesia. Van ek uit en kaleo roepen. De uitgeroepenen. Zoals inderdaad ook die 70 geroepen werden uit het volk. Ze kregen een convocatie door de deur, heet dat. Hè? Ze werden genodigd van bovenaf. Nee, niet door het volk gekozen. Het was wel een volksvertegenwoordiging, maar niet op democratische wijze door het volk gekozen, maar door de koning gekozen. Nou ja, het was door Mozes toen. Maar dat is ook de betekenis van het Griekse woord wat vertaald is met gemeente, ecclesia. Want in de Griekse context, dat wil zeggen in de Griekse wereld, is de term ecclesia de aanduiding inderdaad van de volksvertegenwoordiging. De wetgevende en rechtsprekende vergadering binnen het Griekse koninkrijk. Nou ja, binnen de Griekse stadstaten, de Griekse koninkrijken dus. Daar had je de koning. En die wees mensen aan uit het volk om deel te hebben aan die vergadering. Een soort, zoals je dat nog hebt in de juryrechtspraak. Dat is een overblijfsel daarvan, voor zover het nog ergens bestaat. Dan krijg je zomaar een brief thuis dat je dan en dan daar en daar moet wezen, want er moet een rechtszaak gedaan worden. En dan moet je recht spreken. Samen met anderen dan. Dat is het, ja. De gemeente. En ze heette bovendien der eerstgeborenen, waarbij je nog een keer een oud-testamentisch begrip krijgt. Want die eerstgeborenen, wat het ook was, de eerstgeborenen waren bestemd voor de Heer. Die waren zijn eigendom. Eventueel misschien niet, maar dan moesten ze gelost worden. Vrijgekocht namelijk. En op een bepaald moment in de geschiedenis werden ze dus bevrijd, vrijgekocht daarvan, en werden ze vervangen door de priesters bij de instelling van het Aaronitisch priesterschap. De priesters die er waren kwamen in de plaats van de eerstgeborenen. De priesters namen dus de functie van eerstgeborenen waar. En ze worden uitdrukkelijk geteld. En toen waren er nog een paar over en die moesten toen met geld losgekocht worden. Waaruit maar in ieder geval blijkt dat ze het eigendom des Heren zijn. In oud-Nederlands kun je dat rustig zeggen, want de eerste vrucht van de oogst was altijd het eigendom van de Heer. Binnen de heerlijkheid. In het feodale stelsel. Zo ging dat. En zo wordt het in de Bijbel beschreven. Eerstgeborenen zijn voor de Heer, maar die eerstgeborenen hebben eerstgeboorterecht met alles wat erbij hoort. En ze worden dus betrokken inderdaad in het bestuur. Daar gaat het over. En het staat hier dus met meerdere uitdrukkingen. Met Griekse en Hebreeuwse termen. De algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. En bovendien, dan staat er, die in de hemelen opgeschreven zijn. En het is jammer, in mijn Bijbel staat er slechts een verwijzing bij naar Lucas 10, vers 20. Die zullen we er dan maar bij lezen. Lucas 10, vers 20. Verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En dan moet je dat niet wegredeneren van, nou ja, dat gaat dus over dat boek des levens waar Mozes het al over had. Delg mij niet uit uw boek, bad hij. Het gaat over het boek des levens en als je daarin staat, dan heb je of krijg je eeuwig leven of wat het maar was. En dat boek is in de hemel, want wij kunnen het hier nergens vinden. Dus zal het wel in, ja, zal het wel in de hemel zijn en dan ben je er weer uit. Maar dan ben je toch de strekking kwijt. Waar het over gaat, is dat men in de hemel is ingeschreven. Nou ja, opgeschreven. Het idee is dat men staat ingeschreven, opgeschreven mag ook, maar wij gebruiken inschrijven dan, voor alle duidelijkheid, dat men staat opgeschreven in een hemels burgerlijk wetboek. Of nee, dit burgerlijk wetboek, weet zoiets. Burgerlijke stand, die bedoel ik. Ja, het woord stand mag ook niet meer. Ik heb het proberen te vermijden. Want ik wilde nog zeggen, die raad van... gemeentelijke basisadministratie, ja. Die raad van oudsten, wij kennen dat nog. En dat heet, in het Nederlands heet dat de staten... Nou, vroeger had je de staten van al die graafschappen en hertogdommen. De staten van Holland, de staten van Utrecht, de staten van Gelderland en wat het maar was allemaal. Nee, niets van Drenthe. En iemand heeft mij eindelijk een keer uitgelegd dat het woord staten een misverstand is. Dat had moeten zijn standen in gewoon Nederlands. Dat waren de standen. Dat wil zeggen de lui die op grond van geboorte en dus op grond van erfrecht al een bepaalde verantwoordelijke positie innamen. En dus waren ze ook hoogmogend en hooggeboren. Zo heet het, de standen. En we hebben nou de staten, standen, die zijn helemaal niet hooggeboren, die zijn omhoog gevallen. Maar die heette dan generaal, omdat het de verzameling is van al die graafschappen en hertogdommen. En dat heette nu provincies ongeveer. En we zitten dus met een rare term in onze dagen, maar zo is die ontstaan. Maar ik wilde dat woord stand nou maar niet gebruiken. Maar de burgerlijke stand, dat wil gewoon zeggen, dat zijn die groep mensen die officieel het burgerschap hebben van de stad. Nou, van de burcht, daar komt het woord weer vandaan, van een burcht. Ja. Ik bedoel, Elburg, dat heet burg, maar oorspronkelijk waren dat wallen. Een gracht en opgeworpen wallen van het uitgraven van de gracht. En soms zetten ze er nog een houten schutting omheen met palen, palissade, en met poorten erin. En degene die daar binnen woonde, heette poorters. Maar toen er stenen muren omheen gebouwd werden, toen werd het dus een burcht. En sindsdien heette de poorters burgers. Omdat ze de burcht bewonen. Daar komen die termen vandaan, weet u dat weer. Maar die raad van oudsten, of hoe ze maar heten, ja, dat is een bepaalde stand, ja. Maar het punt is, wij als gelovigen, want ik moet langzamerhand toch voortmaken, wij als gelovigen staan ingeschreven in de hemelse burgerlijke, als dat het goede woord, basisadministratie dan maar. In de hemelse burgerlijke stand. Wij zijn namelijk, en er staat zwart op wit in de Bijbel, burgers van de hemel. En er zijn vertalingen die dat ook zo zeggen. Of wij zijn burgers van een rijk in de hemel of zoiets. Ik weet niet welke vertaling dat is. Het is Filippenzen, is het al 4 of is het nog 3, het laatste stukje. Ons burgerschap is in de hemel, staat er in de Statenvertaling. Nee, dat staat er niet. Er staat onze wandel is in de hemel. En MBG, dat is ons burgerschap is in de hemel. Het is polytuima. Het heeft iets met de polis te maken. En de polis is niet de verzekering. De polis is de stad. Polis is een stad. En die geeft veiligheid, ja. Precies, dat is wat het is. Polytuima. Het vertaling met burgerschap is goed, maar dat is een beetje statisch. En de Statenvertaling heeft het dynamischer gemaakt in de vertaling. Namelijk wandel. Ons praktische leven. En inderdaad, het is niet maar een statisch iets. Het is een praktisch iets, maar lees het ook na in Filippenzen. Wat was het, 3 of 4? 3 vers 20, hoor ik. Oké, ik kan dat nooit onthouden, maar ik vind hem zo, hè. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. Of nog ruimer, wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Zo staat het erbij, iets uitgebreider, in weer een andere vertaling. Dat is ook zo, en dat is ook de strekking hier van Lucas 10, vers 20. Verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Kortom, het gaat over hemels burgerschap. Dat wil zeggen burgers van een hemels Jeruzalem. Het wordt ook Sion genoemd, het wordt ook Jeruzalem genoemd, waarom ook niet. Want de wet God zal vanuit Jeruzalem hier op aarde uitgaan in de toekomst. Maar oorspronkelijk, de wet God wordt onderwezen vanuit de hemel zelf. En als dus ergens een locatie is die aanspraak kan maken op de term Jeruzalem, is het eerder de hemel dan die oude stad van de Jebusieten. Het is bovendien de hemel die verouds is. Dus die heeft nog oudere en hogere rechten natuurlijk ook dan een Jeruzalem dat pas rond 1000 voor Christus als zodanig gesticht werd. Maar daarin dus ingeschreven, in Hebreeën 10 staat, die in de hemelen opgeschreven zijn. Maar in de praktijk betekent het inderdaad niet maar dat we daar een keer onze intrek hebben genomen enzovoorts, en dat we ergens anders geboren zijn. Wij zijn daadwerkelijk in de hemel geboren. En dat, we hebben op die grond hemels burgerschap. In ieder geval, wij zijn geboren binnen dat burgerschap van de hemel. Of je dat meteen een locatie moet noemen, weet ik niet. Maar bij ons is het ook altijd een juridische kwestie, hè. Wat voor paspoort krijg je? Oké, niet om lelijk te doen, maar gewoon om de vraag makkelijk te houden. Pa is een Marokkaan, moe is een Marokkaan. Ze wonen in Almere waarschijnlijk en anders in Amsterdam. Die kans is het grootste, zou ik maar zeggen. En dan wordt er een kind geboren. Is dat zo? Heeft ze iemand dan Marokkaans burgerschap? Zit iemand ijverig te knikken? Ik denk, ja. Jawel, hè?
Ja, maar het mag niet meer.
Ik heb nooit begrepen dat het überhaupt mocht. Ik heb altijd begrepen dat het niet mocht. Zo heb ik het als kind geleerd op school. Alleen tot mijn verbijstering lopen de mensen rond. Die hebben een hele stapel paspoorten.
Het mag gewoon een Marokkaanse paspoort.
Is afstamming bepalend of is de plaats, de locatie van je geboorte bepalend? Dat weet ik niet. Maar nu onze positie. Wij zijn uit God geboren. En God woont in de hemel, dat weet iedereen, hè? Hebben wij dan een hemels paspoort? Ongeacht waar die geboorte dan heeft plaatsgevonden. Ik zou zeggen van wel, dat lijkt mij. En wat betreft de locatie van die geboorte, in ieder geval zou u van het idee af moeten, binnen de kader van de Bijbel althans, dat u ergens in Oldebroek, zal ik maar zeggen, tot geloof kwam, of waar het maar was, en dat u daar dus bent wedergeboren. Want dat is niet echt Bijbels. Wij zijn wedergeboren, in ieder geval door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1, vers 3. En ik ken hem nog sterker, maar dat is Efeze 2. Waar staat, God heeft u, dan wel ons, maakt me niks uit, God heeft u mede levend gemaakt met Christus. En waar dat gebeurde, qua locatie, zou ik u niet durven zeggen. Nee, dat meen ik, je kunt wel zeggen bij Jeruzalem en hij lag in het graf en toen werd hij weer levend. Ja, maar ik denk niet dat het echt een antwoord geeft op de vraag zo. Want het was een handeling van God. Waar nog bij komt, dat ook als je zegt het was in de hemel, dan kan dat net zo goed hier op aarde zijn. Gelijktijdig, bedoel ik. Want dat is het oude verhaal, dat de hemel der hemelen zich uitstrekt op zijn minst tot op de aardbodem. En dat iemand die in de hemel is tegelijkertijd op aarde kan verschijnen. En anders zeg ik het heel plastisch. Iemand die in onze harten woont kan tegelijkertijd zitten op de troon aan de rechterhand Gods. Is Christus dan op aarde of zijn wij dan in de hemel? Nou, hij is meer norm dan wij, dus we zijn in de hemel. Waar zijn we dus wedergeboren? Dan kom je toch terecht bij in de hemel. Nou, hè?
Nicodemus van de ondergrond.
Ja, natuurlijk, ja. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. Wij hebben hemels burgerschap. Niet omdat we aangenomen kinderen zijn, zoals je dat hier en daar in de Statenvertaling helaas leest. Hè. Maar omdat wij uit God geboren zijn en feitelijk dus in de hemel geboren zijn. In ieder geval qua oorsprong van dat leven, het is hemels leven. We zijn uit God geboren. En in de tweede plaats denk ik ook omdat van Gods standpunt uitgezien zelfs de locatie de hemel is. Het is één ding namelijk. Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede gezet in de hemel. Je kan het niet als één ding zeggen. Dus je krijgt het als twee voorgeschoteld. Maar wel in één adem. Alsof het één ding is. Net als de opstanding en hemelvaart van Christus. En ik heb het niet over hemelvaartdag, hè. Ik heb het over, God wekt hem op uit de dood en zette hem aan zijn rechterhand. Waarna hij alsnog verscheen, hier op aarde gedurende enige tijd. En ook nog een keer demonstratief ten hemel voer. Maar dat was gewoon een teken. Want dat staat erbij dat het dat is, dus dat vind ik ook zo'n punt niet. En wat ons betreft, wij bij de wedergeboren en daarmee, en niet daarna pas, en daarmee gezet in de hemel. Dat is mijn oude verhaal altijd. Ik lees niet in de Bijbel dat wij überhaupt naar de hemel gaan. Echt niet. Ik lees in de Bijbel dat we in de hemel zijn, dat daar onze plaats is, dat daar onze wandel is, enzovoorts. En we weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Niet dat we naar de hemel gaan, maar dat we een gebouw hebben. En niet eens krijgen. Maar hebben bij God. Enzovoorts. Snapt u wel? Dus je moet daar een beetje vanaf. Van het aardse standpunt. Je moet het vanuit Bijbels en dus vanuit Gods standpunt zien. En dan zijn wij rechtmatige burgers van de hemel. Daar staan we ingeschreven. Van die gemeenschap maken wij deel uit. Wij worden ook geacht volgens die principes te wandelen. Toch? En bovendien, daar ligt ons erfgoed. En verzamelt u dus geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest verteert, en of hoe het maar heten mag, hè. Maar verzamelt ze in de hemel, waar uw schat is, zal ook uw hart zijn, enzovoort. Dat zijn hemelse dingen. Maar het is wel heel bijzonder. Omdat het de uitzonderingssituatie is, hè. Het is niet normaal voor een gelovige dat hij hemels burgerschap ontvangt. Het is alleen de norm, en dus normaal voor gelovigen uit onze bedeling, die daarmee toegevoegd worden aan die gemeente van eerstgeborenen. En op die grond hebben we niet maar een hemelse toekomst, maar hebben we een hemels heden net zo goed. Wij zijn hemelburgers. En daarom zongen wij dat lied. Ik mag wonen op de bergtop. Want dat hele lied gaat over dat wij in de hemel wonen en vanuit het hemelstandpunt naar de aarde kijken. Ik heb me er altijd over verbaasd dat het refrein van dat lied als koortje sinds mijn heugenis overal gezongen wordt. Iedereen kent het, maar niemand kende de coupletten. Dus ja, en ik begrijp wel waarom. Natuurlijk wel. Men vindt dat niet gepast om afstand te nemen van aardse dingen, want men moet hier toch altijd van alles enzovoorts. En we moeten toch betrokken zijn enzovoorts. En liefde voor mensen en voor liefde voor zielen heet het dan hebben. En wat het maar was allemaal. En ik zal het niet tegenspreken. Maar het is vanuit een hemels standpunt. En ik ben blij met zo'n soort lied dat inderdaad de dingen zo bekijkt. Alleen ja, die coupletten hebben nooit. We hebben het niet gered. Ze zijn weggefloten, weet u wel. Er was weer eens talent en dan worden we meteen weg. Nou ja, enzovoort. Maar dat is onze positie. Kijken of ik nog wat zal noemen. Ja, ik moet eigenlijk ophouden natuurlijk. Maar ik noem u toch nog even. Wij waren in de psalmen, dus ik neem maar even psalm 22, vers 31... Het gaat over het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Dat is vers 29. En in dat verband staat in vers 31... Het zaad zal hem dienen, het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Dat is een vage term, maar ik hou het er maar op dat het synoniem is met wat wij in Psalm 87 lezen. Het zal bij de Heere in dan wel opgeschreven zijn. Dat wil zeggen, in het bevolkingsregister, het hemelsbevolkingsregister, als u mij vraagt. Dat denk ik. Niet dat die erg sterk is. Maar ik heb er nog één voor u in Jesaja hoofdstuk 4, vers 3. Te dien dagen zal de des Heren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde, dat is vers 2 hoor, tot voortreffelijkheid en tot versiering dergenen die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion, en u weet nog, het ging over een gelovig overblijfsel, al was het maar vanwege de kinderen van Korach. Het zal geschieden dat de overgebleven in Sion en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig geheten worden, genoemd worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. En natuurlijk, die kan het terugbrengen naar aardse omstandigheden en het duizendjarig rijk wellicht. Maar nadat je Psalm 87 gelezen hebt en Hebreeën 12... mag dit toch niet al te moeilijk zijn te begrijpen dat op zijn minst ook de gemeente daarin genoemd wordt, of in besloten ligt, inderdaad in de hemelse positie. Die geschreven is ten leven te Jeruzalem. En dan heb ik nog eventueel Ezechiël hoofdstuk 13. Waar staat in vers 9... En mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering mijns volks niet zijn en in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden en in het land Israëls niet komen. Dat wil zeggen, waar ze ook vanaf stammen, zij worden niet geacht te behoren tot Israël. Hier gaat het denk ik niet zomaar over de gemeente, maar het heeft met Israël te maken. En specifiek zelfs met het Joodse volk, dat van Ammi, Lo-Ammi zou worden. Want dat is het verband van de context hier. Maar het is voldoende om te zien dat het idee van ingeschreven te zijn in een bevolkingsregister van Jeruzalem, dat in Psalm 87 niet helemaal uniek is. Wat er uniek aan is, is dat het uitdrukkelijk spreekt over de heidenen en dat het blijkbaar niet gaat over letterlijke dingen en dus over een letterlijk Jeruzalem. In dit verband zou ik ook nog moeten noemen, volledigheidshalve, maar hopelijk ten overvloede, Galaten hoofdstuk 4, waar sprake is van een Jeruzalem dat nu is, dat is vers 25 van Galaten 4. Ik kan het gedeelte nou niet bespreken, het is ook ver buiten de orde trouwens. Maar aan het eind van vers 4 staat dat, hè, waar staat dat Hagar en Sinei een beeld zijn van, dat wil zeggen overeenkomen met, het Jeruzalem dat nu is en dat dienstbaar is, in slavernij is, met haar zonen. Want Hagar de slavin en haar zoon zijn een beeld, nou in ieder geval van het Jodendom. En het erft dus niet. En dan vers 26, maar Jeruzalem dat boven is, daar heb je het, hè. En Jeruzalem dat beneden is, en dat is tastbaar. Maar nu gaat het over een Jeruzalem dat boven is. Dat is dus de hemel. En dus een ontastelijk Jeruzalem. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. En dus in ieder geval niet onder de wet. En daarmee past dat schriftgedeelte heel goed naast de Hebreeënbrief, in het bijzonder Hebreeën 12 natuurlijk. Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Nou ja, wij hebben het over een vaderland. Ik weet niet wie dat uitgevonden heeft, want eigenlijk heet het niet vaderland, hè. Als het echt het land is, dan is het moederland, hè. Het is moeder aarde. Dat weet u toch, hè? Maar goed, voor vaderland, oké. Okay. Je kan je voorstellen dat men het woord uitvindt. Maar eigenlijk, het zou moeder moeten zijn. Het is moeder aarde, de positie waarin wij geboren zijn en waaruit wij geboren zijn. We zijn per slot uit de aarde, aards van nature. En de aarde is onze moeder. Vandaar dat al die religies wel een moedergodin hebben. En vooral de vrouwen stellen dat zeer op prijs, dat er ook zo'n moedergodin is. En omdat er dus behoefte aan was, hebben de Rooms-Katholieken dat dus ook ingevoerd. Wat zeg ik dat dan weer? Cynisch. Maar ja, zo is de geschiedenis nou eenmaal, hè. Ja. Moeder Aarde, de Magna Mater, de grote moeder, enzovoort. Heel wat godsdiensten, die kennen dat, hè. Al die vrouwelijke goden, dat wil zeggen godinnen, die immers leven geacht worden voor te brengen, waarbij men gemakshalve vanuit gaat dat ze dat van zichzelf toch echt niet kunnen. Maar ja, daar zijn dan ook goden voor dan, hè, godinnen. Het ideaal van de ultieme feministe is dat, hè. Kinderen baren zonder dat er een man aan te pas komt. Ik heb ze ontmoet, hoor, bovenop de toren in Glastonbury. Mensen hadden op. Maar goed, het heet onze moeder. Dat wil zeggen, dat is de plaats waar wij thuis horen. Maar beter nog, het is de locatie waar wij geboren zijn. En dat is de verklaring voor het begrip moeder. Jeruzalem is ons aller moeder. Daar zijn wij geboren, daar horen wij thuis. En wij zijn niet als slaven geboren, maar als vrijen. En die terminologie die hebben we weliswaar ook achter ons gelaten. Misschien wel goed ook, dat doet er nou verder niet toe. Maar je zou moeten begrijpen hoe dat zit. Hè? Op grond van geboorte zijn wij vrij. En niet horig, om zo te zeggen. Waar nog aan vast zit, dat als men in een bepaald gebied geboren wordt, zit men er aan vast. De horigen van vroeger, ook in Nederland, die werden geboren binnen een bepaald gebied, een landgoed, die mochten er niet eens af. Nou ja, moesten ze toestemming vragen aan de Heer. Ja, maar ze hoorden bij het landgoed. En als het landgoed vererfd werd, dan werden alle bewoners ook mee vererfd, enzovoort. En er moest ook gehuwd worden binnen het landgoed, wat niet zo verstandig was. Want na een paar generaties kun je het daarna wel vergeten. Kan niet goed gaan. En sommigen beweren dat we daar de middeleeuwen aan te danken hebben. De duisternis. En dat zou kunnen. Maar laten we het daar verder maar niet over hebben. Maar het gaat erom dat u dat begrip kent. Wij zijn in de hemel geboren. Niet van buitenaf daar binnengekomen is het idee. Maar wij zijn in de hemel wij zijn geboren binnen dat burgerschap. Paulus heeft daar ook wat over te zeggen, maar dat was over zijn Romeins burgerschap. Hij zegt, ik heb het niet gekocht, ik heb het niet verkregen. Het was altijd al zo. Ik ben zo geboren met dat burgerschap. En wij zijn geboren met het hemels burgerschap. En al zijn we dan misschien een Egyptenaar, of wat Babel afkomstig, of een Moor, of dan heet je dan een Zwarte Piet, zal ik maar zeggen. Het maakt heus niks uit. Heidenen. Gaat het over. Die nota bene, let er dus goed op, want dat is wat het betekent. Let er goed op, ze hebben deel aan een hemels burgerschap. Reden voor een feest, en zo eindigt de psalm dus ook. En voor ons zou het dat ook moeten zijn. Ons bewustzijn van de stand, heet dat, waarin wij geboren zijn. En met alle consequenties van dien, want het brengt natuurlijk wis en waarachtig verantwoordelijkheden met zich mee. Maar misschien hebben we het daar een andere keer weer over. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u als Vader mogen en kunnen aanspreken. Want we hebben geleerd dat u onze Vader bent, dat we door u verwekt zijn. En uit God geboren zijn. En op die grond hebben wij hemels burgerschap ontvangen in onze dagen. Omdat nou eenmaal de zaligheid en de zaligmaker bij u in de hemel verborgen zijn en daar domicilie houden. We We danken u daarom dat de hemel ons dom is, ons huis is. En daarmee onze moeder. Zodat we ons bewust mogen zijn dat deze wereld om ons heen inderdaad de onze niet is. En zodat we ook zouden leren om die dingen van afstand te bezien. Vanuit uw standpunt, in elk geval vanuit dat hemelse standpunt. Opdat we zouden leren relativeren. Opdat we zouden leren dat niet de omstandigheden om ons heen bepalend zijn voor wie wij zijn of wat wij worden. Maar dat integendeel onze afkomst uit u bepalend is voor onze roeping en voor onze erfenis. Wij danken u daarom ook te mogen weten dat uw kracht in ons werkt. En dat die opstandingskracht van Christus ook werkt aan ons en in ons die geloven. Opdat we daadwerkelijk als hemelburgers zouden wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u ook dat we op die grond mogen uitzien naar de toekomst. In de wetenschap dat eenmaal deze voor de wereld en voor ons fysieke oog verborgen dingen zullen worden geopenbaard. En u alsnog die eer en heerlijkheid zult ontvangen die u waardig bent. En wij mogen daarin delen uit de rijkdom van uw genade. Daarom bevelen we ons aan bij uw kracht en bij uw genade om Christus wil. Amen.